Misschien nog even een basale vraag, maar wat is een algoritme eigenlijk?
Een rekenrecept, dus een aantal stappen die een mens uitvoert of een machine uitvoert om op basis van wat een startpunt of inputgegevens bij een eindpunt te komen. Dus een algoritme kan zijn hoe je een ei bakt.
Dat is ook een algoritme. Een
natuurlijk. Wat zijn de ingrediënten? En wat moet je in welke volgorde uitvoeren? Mm-hmm. Dus eerst het vuur aansteken en dan de pan erop. En dan enzovoort. Als je de instructies omgooit, pas op het laatst het vuur aansteken, ja, dan mislukt het. Dus de volgorde doet ertoe van de stappen en welke stappen.
En er komt dan ook iets nieuws uit, op de een of andere manier. Of niet?
Ja, in zekere zin komt er iets nieuws uit. Want eerst was dat ei niet gebakken. Of eerst was deze zoekvraag niet beantwoord voor deze persoon op dit moment. Mm-hmm. Maar nu wel, ja. In zekere zin is het ook weer niet iets nieuws, want zoekvragen beantwoorden hebben we eerder gedaan en eierenbakken hebben we ook eerder gedaan.
Ja. Maar het is wel het herstructureren van informatie. Dus al die maties moeten weer op een nieuwe manier tot informatie worden.
Ja, en kijk, en die wereld van die zoekmachines staat niet stil, want enerzijds komen er nieuwe documenten bij, anderzijds komen er nieuwe zoekvragen. Iedere dag zijn er zoekvragen die we nog nooit eerder gezien hebben. Ook al krijgen we er 50.000 per seconde. Mm-hmm. Dus daar zit er toch steeds weer nieuwe bij.
Even weer de statistiek. Dat zijn tussen de 16% en 20% van de zoekvragen zijn nooit eerder gesteld.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Omdat we altijd over morgen vragen en dat nog niet eerder is gedaan? Of zijn er nieuwe vragen die we verzinnen?
We verzinnen nieuwe vragen. Er komen bijvoorbeeld ook nieuwe producten uit. Die genereren dan vragen. Daar gaan mensen naar op zoek.
Is dat gecorrigeerd voor spelfouten? Dat je pindahaas zoekt of zo?
Een deel van die 15-20% bestaat uit spelfouten. Maar zelfs daar zijn we creatief. Zelfs daar komen we met nieuwe spelfouten die nooit eerder gemaakt zijn. Dus Britney Spears. Dat is
wij mensen zijn 20% maximaal creatief.
Nou, dat blijkt een paar jaar terug. Dat was volgens mij ook een blogpost een keer van Google over ik geloof 600 manieren om Britney Spears verkeerd te spellen. Dat is ook heel moeilijk natuurlijk met een EY en een EA.
Ja, er waren hele rare resultaten dus inderdaad. Maar vooral fonetisch vanuit verschillende talen misschien ook wel.
Ja.
Algoritmes is ook wel een beetje een toverwoord, heb ik het idee. Als je zo een beetje overleest, dus ja, dan we kunnen misschien in de toekomst dit, want dan gooien we er gewoon een algoritme overheen. En dan trekken we allerlei informatie overal vandaan. Is het zo makkelijk?
Nee, dus bedenken van een algoritme is heel creatief werk. Het is ook werk dat... daar zit de theoretische kant aan. Je kunt dingen bewijzen over een algoritme. Bijvoorbeeld... dat het maximaal zoveel geheugen gebruikt of maximaal zoveel tijd, gegeven wat aannames over de input. Er zitten creatieve aspecten aan, wiskundige aspecten. En je moet zo'n algoritme ook altijd afzetten tegen wat er eerder was. Dus bijvoorbeeld een algoritme om een lijst met getallen te sorteren. Ja, daar hebben we al dozijnen voorbeelden van. Dus als je met een nieuw algoritme wilt komen, dan moet je afzetten tegen die algoritmes. Je moet op een of andere manier beter zijn. Misschien ben je sneller, misschien heb je op bepaald soorten getallen een voordeel. Hoe bewijs je dat? Dat kan theoretisch en dat kan experimenteel.
Dus het begint op papier ook echt? Uitschrijven, ik wil een ei bakken. De eerste stap is dat de computer moet bedenken, oké, het vuur is een ingrediënt en de pan en het ei. En die volgordes uittekenen?
Ja, het begint op papier, maar er waren natuurlijk al eerdere recepten. Dus wat je ook vaak doet, is je zoekt naar een recept dat een beetje lijkt, dat gemaakt is op een probleem, dat een beetje lijkt op jouw probleem. En dat ga je dan aanpassen. Dat is één manier. Soms werkt dat niet, want dan zit je meteen in het stramien van dat oude recept. En dan begin je werkelijk met een leeg blad. Wat zou ik nou doen als al dat andere er niet was? Hoe zou ik het dan doen?
Weet u nog een keer dat u begon met een leeg blad?
Ja, dus dat proberen we meestal te doen. Zeker met promovendi, begin met een leeg blad. Natuurlijk moet je genoeg achtergrondinformatie hebben, maar het helpt de creativiteit enorm als je je af en toe opsluit. En vervolgens moet je dan wel terug naar de literatuur. Want soms is het nuttig en heel leerzaam om het wiel opnieuw uit te vinden. Als leermoment. Mm-hmm. Maar daar komen we niet mee verder.
En dan kunnen de studenten kunnen naar veel plekken kijken waar al algoritmes zijn. Maar niet naar Google, las ik. Want Google gooit het niet openbaar, het algoritme.
Nee.
Is dat problematisch? Want het is wel misschien het meest gebruikte algoritme. Of ze bezitten alle meest gebruikte algoritmes op het moment.
Nou, er is natuurlijk, er wordt heel veel gepubliceerd in dit gebied. Wat Google vaak doet is niet vooraf publiceren, maar achteraf. En dan zie je dat er meteen ook bijvoorbeeld open source implementaties komen. Die zijn open source en die worden ook in de open literatuur beschreven. Verder, ja, ik... Is dat een probleem dat iets dat zo belangrijk is en zoveel gebruikt is niet open is? Commercieel gezien is het goed te begrijpen. Iets meer transparantie is wel gewenst, denk ik.
Maar kunt u een inschatting maken over wat er allemaal achter zit? Of is dat echt een raadsel?
Daar kunnen we wel een inschatting over maken, ja.
Er zijn gewoon mensen die het weten, die zeggen het alleen niet.
Nee, en er zijn er is genoeg gedeelde kennis in de open literatuur. En er zijn genoeg tijdschriften en congressen waar het wetenschappelijke debat wordt gevoerd. Ook door Googlers.
En zo'n algoritme werkt, als je één wiel uitvindt, neem ik aan dat je eigenlijk een auto wil maken met vier wielen die met elkaar samenwerken. Of is dat niet zo met een algoritme?
Nou, kijk naar een zoekmachine. Dus wat doet die zou, of wat zou die moeten doen? Dus nu heb ik het nog even niet over het algoritme, maar de gewenste functionaliteit. Hier is een zoekvraag en ik wil uit alle informatie ter wereld een antwoord krijgen. Oké, nou, dan moeten we eerst een ander probleem oplossen voordat we dit probleem op kunnen lossen. Namelijk al die informatie ter wereld naar binnen halen. Wat zeg ik hiermee? Om één probleem op te lossen, moeten we vaak eerst andere problemen op te lossen. Om een groot probleem op te lossen, moeten we het ophakken in kleinere problemen. En die deeloplossingen worden gedeeld en doorgegeven. Dus om een auto te maken, hebben we iets nodig dat rijdt. We hebben iets nodig dat brandstof in beweging omzet. We hebben iets nodig dat de brandstof inneemt, enzovoort. Al die stapjes, daar zitten recepten achter. Veel van die recepten, zeker in moderne auto's, hebben ook weer bewakers. Monitors die lampjes laten branden als er wat fout gaat. Of die zeggen, ja, nu terug naar de garage. Dat zijn op zich ook weer algoritmes. Mm-hmm. Namelijk die weten hoe het zou moeten gaan. Of hoe het historisch is gegaan. En die vaststellen, oh, nu is hier een afwijking. Doe wat. Dus het is inderdaad een heel complex geheel. Van systemen, klein, groot. Die samenwerken.
Zit er iemand achter de knoppen?
Nee.
Niemand kan heel grote invloed uitoefenen.
Nou, dus...
Kan iemand Google uitzetten? Dat is een beetje de vraag.
Of manipuleren?
Ja, kijk, dat... Oké, dus hier zijn 2-3 vragen door elkaar. Of mm-hmm. Waarschijnlijk wel meer. Dus kan iemand Google uitzetten? Nou ja, we kunnen alle elektriciteitscentrales ter wereld uitzetten. En dan staat die uit. Maar goed... Een van de successen van dit soort zoekmachines is dat ze heel erg redundant zijn. Dus als er in Amerika wat omvalt, blijft het in de rest van de wereld gewoon doordraaien. Als er een kabel wordt doorgevaren of doorgezaagd die door het Suezkanaal loopt, ja, dan krijgt Azië even wat minder informatie of wat langzamer informatie. Maar het blijft allemaal gewoon doorgaan. Mm-hmm. Dus uitzetten met één knop? Nee.
Dat kan niet.
Dat was een andere vraag.
Het manipuleren van Google.
Ja, nou, dus dat is wat heel veel mensen proberen te doen natuurlijk. Ik wil bovenaan staan. Dus probeer ik te begrijpen voor zo goed mogelijk waarop Google is gebaseerd is. En dat probeer ik vervolgens te bedonderen.
Te bieden op woorden, zodat je hoger in de ranking komt.
Ja, goed, dat zijn de advertenties. Mm-hmm. Maar hoe kom ik hoog bij die organische resultaten? De 10 die in het midden van de pagina staan. En dat is een soort van wapenwedloop. Toen men erachter kwam dat Google vooral die linkstructuur gebruikte als een belangrijk criterium, toen kreeg je allerlei dingen die heten link farms. Dus dan kon je links kopen die naar jou wezen. Duizenden en duizenden. Nou, Google had dat snel door. Dus bedacht iets om hier omheen te gaan. Nou ja, met die link farms is ontzettend, en de spam in het algemeen is ontzettend veel te verdienen. Dus dat trekt ook slimme mensen aan. Die bouwen daar weer iets omheen. Google doorziet dat. Enzovoort. Dat houdt niet op.
Dus eigenlijk manipuleren we Google voornamelijk zelf. Zodat we weten hoe het werkt.
Daar zijn hele industriële takken voor ingericht, ja.
Ze hoeven niet zozeer bang te zijn voor Google, maar meer voor mensen die spam versturen.
Nou ja, ik denk dat je altijd kritisch moet zijn met de resultaten die je aangereikt krijgt. Wat betekent dit? Van wie is dit? Moet ik dit geloven? Wat zegt een ander? Net zoals je kinderen wegwijs maakt in de bibliotheek, moet je mensen ook wegwijs maken in het interpreteren van zoekmachineresultaten. Dat is niet de waarheid.
Mm-hmm.
Er zijn misschien waarheden. En denk vooral zelf even na.
Laten we even, om dat even te laten bezinken, laten we even kijken naar de zoekmachine van de toekomst. Wat staat ons nog allemaal te wachten? Is er iets waarvan u zegt, kijk, hier speciaal op letten?
Nou, dus dat autonome gedrag van die zoekmachines dat we eerder beschreven, ik denk dat we dat meer en meer gaan zien.
Het autonome gedrag, was
dus
het
klikken? Dus dat hij zelf leert van zijn gebruikers.
Dus als ik vaker op een linkje klik, dan denkt het algoritme, hé, luister, dat is belangrijk blijkbaar.
Dat is belangrijk voor hem, of dat soort informatie, of dat soort... Het kan ook zijn dat het algoritme begrijpt teksten die er zo uitzien. Makkelijke tekst, moeilijke tekst, tekst met veel illustraties, dat die vooral voor jou passen. Dus dat, die extreme vormen van personalisatie, die komen eraan. Wat we ook weten is dat... Er is allerlei interessant onderzoek gedaan door cognitiewetenschappers over hoe mensen informatie opnemen. En je hebt mensen die vooral van veel snippers houden en daar een soort overzicht snel van kunnen maken. Dus de typische Google-gebruikers. En je hebt de ouderwetse boekenlezers. Met zoekmachines experimenteren we of we dit een beetje af moeten wisselen. Want we denken dat het allebei goed voor je is.
We gaan het allemaal vast heel snel zien. Dank u hartelijk voor uw komst. Ook Bas Belleman voor zijn column. Volgende week zijn we er weer vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Fragmenten van de uitzending zijn straks dus terug te luisteren op de website van Amsterdam FM. Ik bedank Tim Wagenmakers voor de techniek. En nogmaals Maarten de Rijken, hartelijk bedankt voor uw komst.